Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 87 zingen wij het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 87, vers 3 en 4. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 8, de verzen 1 tot en met 17. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 136, daarvan het eerste vers, loof de Heer, want Hij is goed. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Romeinen 8, de eerste 17 versen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl het door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar een geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom zal het bedenken des vleeses vijandschap. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in een geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest. Zo dan, broeders, we zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Maar indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, ze zijn we ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo we anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8 en daarvan het 17e vers. Romeinen 8 vers 17, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij een dubbel voorrecht. Een dubbel voorrecht. In de eerste plaats het voorrecht om kind te mogen zijn. En in de tweede plaats het voorrecht om erfgenaam te mogen zijn. Een dubbel voorrecht in de eerste plaats om kind te mogen zijn. En indien wij kinderen zijn, onze tweede gedachte, het voorrecht om erfgenaam te mogen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Gemeente, onze tekstwoorden in deze doopdienst zijn genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de jonge gemeente in Rome. En dat onder omstandigheden die niet gemakkelijk waren. De eerste christengemeenten hadden het niet eenvoudig. In tijden van vervolging onder de Romeinse keizers heeft apostel Paulus zulke troostvolle woorden mogen schrijven. Een van de studenten op de theologische school zei een keer, toen we bezig waren met Romeinen 8, in Romeinen 8 ligt de kracht. En dat ben ik nooit vergeten. Dat is ook waar. Het is een heel bijzonder hoofdstuk in de Heilige Schrift. Het gaat over het nieuwe leven. Het leven, niet het natuurlijke leven, maar het leven gewerkt door de Heilige Geest. De tegenstelling in Romeinen 8 is het vlees en de geest. En dat rijke leven door de Heilige Geest, dat vernieuwende leven, dat vraagt een ogenblik onze aandacht. Indien wij kinderen zijn, het gaat over het kindschap. Jongens en meisjes, jullie zijn allemaal kinderen. Maar je moet nog een keer geboren worden. Of ik hoop dat het al in jouw leven gebeurd mag zijn. Je moet ook in geestelijk opzicht kind worden. Wederom geboren. En apostel Paulus die mag hier schrijven aan mensen van wie hij weet dat ze twee keer geboren zijn. Want het klinkt wat aarzelend als wij het zo lezen in onze Bijbel, indien wij kinderen zijn. Dan lijkt het alsof de apostel Paulus daar een vraagteken bij zet, dat woordje indien. Wat betekent dat? Maar het woordje indien, dat is juist een bevestiging. Als hier staat indien, dan mag u dat ook vertalen met aangezien. Aangezien wij kinderen zijn. Omdat wij mogen weten kinderen te zijn, mogen wij ook weten erfgenamen te zijn. Want een kind is een erfgenaam. Dus het gaat hier over mensen die kinderen van God mogen zijn. En dan is de vraag, ja, wie zijn dat? Wie zijn kinderen van God? Zijn dat alle gedoopten? Romeinen 8 geeft daarop hele duidelijke antwoorden. Wie zijn de erfgenamen van de belofte van het verbond? Dat zijn volgens Paulus, en in dat spoor wil ik graag gaan, volgens Paulus zijn dat de wederomgeborenen. Het zijn degenen, zegt hij, die door de geest Gods geleid worden. Zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En die kinderen Gods zijn erfgenamen van de belofte. Die zijn erfgenamen van het genadeverbond. Dus het belangrijkste is, gemeente, dat wij geleid worden door de Heilige Geest. We lezen van de Heilige Geest dat hij genoemd wordt in dit hoofdstuk, in het 15e vers, de geest der aanneming. Je zou het ook kunnen vertalen met de geest der adoptie. Dus het gaat hier over aangenomen kinderen, geadopteerde kinderen. God heeft maar één eigen zoon van eeuwigheid. En de andere kinderen die hij heeft, zijn later zijn kinderen geworden. Het zijn geadopteerde kinderen. En die adoptie gebeurt door de geest der adoptie, door de Heilige Geest. En hoe gebeurt dat dan? Wat is de eerste werking van de Heilige Geest? Waar moeten we altijd beginnen? De eerste werking van de Heilige Geest is de wedergeboorte. Als de Heilige Geest zijn intrek neemt in het hart van een zondaar, gemeente, dan wordt die zondaar uit de geest geboren. Of wedergeboren. De Heer Jezus is tegen Nicodemus niet begonnen met de belofte van het verbond, maar hij is begonnen met de noodzaak van de wedergeboorte. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En nog een keer in het 5e en het 6e vers, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Dus bij dit doopwater moet de Heilige Geest komen. En de Heilige Geest die kan geven de betekende zaak van de doop. Dus dat is de eerste werking. Dat is een noodzakelijke werking. En gemeente, als we dat missen, dan moet dat nood worden in ons leven. U zult zeggen, ja, maar een dode zondaar, die kan toch niks? Ja, Boston zegt, we hebben wel een mond gekregen om te roepen. We hebben wel handen gekregen om te vouwen. We hebben wel knieën die wij kunnen buigen. We hebben wel een verantwoordelijkheid. We mogen ons nooit achter onze doodstaat verschuilen. Alsof dat iets is waar we niks aan kunnen doen. Want het is een schuldige staat. Het is onze eigen schuld dat we daarin gekomen zijn. En als je daar iets van gaat zien, gemeente, dan kun je het nooit meer als dekmantel gebruiken. Smeek om de werkingen van de Heilige Geest. Dus Paulus zegt niet dat je moet beginnen om je te beroepen op de verbondsbelofte. Want erfgenamen zijn alleen de kinderen. En een erfgenaam kun je alleen worden door de werking van de Heilige Geest. In de tweede plaats is die werking van de Heilige Geest is een leidende werking. Zoveel er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En waar leidt de Heilige Geest dan in? Waar leidt de Heilige Geest naartoe? De Heer Jezus heeft het gezegd, de Heilige Geest leidt in de waarheid. In de waarheid. Je moet dus in de waarheid geleid worden. Het is niet genoeg om de waarheid alleen maar te kennen. Of de waarheid te leren. Maar je moet door de Heilige Geest in de waarheid geleid worden. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des Geestes Gods zijn. En als de Heilige Geest dat gaat doen, als hij je in de waarheid gaat leiden, dan krijg je de waarheid lief. Kent u dat? Krijg je de waarheid zo hartelijk lief. Dan komt er een begeerte tot de waarheid. En eigenlijk is dat heel opmerkelijk, want die waarheid is niet een zachte waarheid. Die waarheid is ook niet een waarheid die ons over de bol streelt. Maar die waarheid is een hele confronterende waarheid. En toch krijgen zondaren die door de Heilige Geest geleid worden de waarheid lief. Ook al veroordeelt de waarheid hen. Ook al laat die waarheid niks heel van hen. Ze gaan buigen voor de waarheid. Dat is het wonderlijke. Hoe komt dat? Ja, gemeente, dat kan ik niet verklaren. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest vermurwt. Weet u nog van de Dordtse leerregels? Vermurwt. De Heilige Geest die dwingt niet, maar de Heilige Geest leidt. De Heilige Geest overtuigt. De Heilige Geest doet buigen. Wonderlijke, zoete, onuitsprekelijke, verborgen werkingen. Die je moet kennen om te weten wat het is. Alles moet gekend worden om te weten wat het is. Als de Heilige Geest je gaat leiden in de waarheid, dan gaat hij je verstand verlichten. Want anders dan kun je de waarheid niet leren kennen. En wat zijn dan de dingen die de Heilige Geest leert? Dat zouden we heel kort samen kunnen vatten met de woorden van dominee Hellebroek. De Heilige Geest die gaat licht geven over de waarheid, zodat we God gaan leren kennen in zijn algenoegzaamheid, onszelf in onze vloekwaardigheid en Jezus in zijn dierbaarheid. Gemeente, kent u die leidingen van de Heilige Geest? De Heilige Geest die leert God kennen in zijn algenoegzaamheid. Nee, het begint niet met Jezus. We zijn niet uit Jezus gevallen, we zijn uit God gevallen. We hebben tegen God gezondigd. We moeten met God verzoend worden. En jongens en meisjes, de Heilige Geest die leert dat aan mensen. Dat er een scheiding is met God. Het is niet zo, deze God is onze God. Was het maar waar. Maar wij hebben ons van God losgerukt. Wij moeten met God verzoend worden. En weet je, de meeste mensen hebben daar helemaal geen last van. Maar weet je wie daar last van krijgen? Mensen die God niet meer missen kunnen. Mensen die de Heere lief krijgen. Mensen van wie het hart naar de Heere uitgaat. Ze moeten God missen. Ze kunnen God niet missen. Ze komen erachter dat in God alles ligt wat ze nodig hebben. Maar ze kunnen er niet bij. Ze kunnen er niet bij. Ze hebben er ook geen recht op. Kijk, dat zijn werkingen van de Heilige Geest. God te leren kennen in zijn algenoegzaamheid. Zichzelf in zijn vloekwaardigheid. Ik kan dat 1000 keer preken, gemeente, dat wij zondige mensen zijn. Maar u kunt het 1000 keer naast u neerleggen, totdat de Heilige Geest u in die waarheid gaat leiden. En dan wordt het werkelijkheid. Dan besef je dat het waar is wat de Bijbel daarover leert. En dan wordt dat in mijn hart waarheid. Kent u dat? Uzelf in uw vloekwaardigheid. Dan blijft er van een mens niet zoveel over, gemeente. Schuldenaar, zondaar. Er ligt een mooie les eigenlijk in de leiding van de Heere met het volk van Israël. Als de Heere zijn volk naar Kanaan leidt, weet je door welke weg de Heere dat doet, jongens en meisjes? Hij leidt ze langs de berg Horeb. Hij leidt ze langs de Sinaï, die rokende berg waar de bliksemen zijn en waar de stem van de Heere geklonken heeft, zodat het volk van Israël ineengekrompen is. Want ze hebben daar gezien dat ze voor de Heere niet kunnen bestaan. Ja, zo leidt de Heilige Geest. Zo leidt de Heilige Geest zondaren. Hij gaat ze leren dat ze vloekwaardig zijn. Hij gaat ze leren dat ze voor God niet kunnen bestaan. Maar de Heilige Geest die stopt daar niet. Want als dat nou zo zou zijn, dan zou het verloren zijn. Maar de Heilige Geest die heeft maar één doel. En dat is om de zondaar naar Christus te leiden. En door Christus tot God te leiden. Dat is wat de Heilige Geest wil. En dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest die laat ook de Heere Jezus kennen in zijn dierbaarheid. Dan gaat je hart naar hem uit. Dan vind je geen rust meer. Als je dan onder de doopdienst zit en je ziet die waterdruppels, dan gaat je hart er naar uit om ook de kracht daarvan in je eigen leven te mogen leren kennen. Dan ga je niet veel zien in Christus. Dan ga je alles zien in de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest die geeft geen rust. Want de Heilige Geest leidt naar Christus. De Heilige Geest maakt een zondaar niet rijk buiten Christus. Dat kan niet. En dat wil de Heilige Geest ook niet. Kent u iets van die werkingen? Zoveel er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Deze werkingen zijn in het hart van niet van natuurlijke mensen, maar van kinderen Gods. De Heilige Geest leidt niet alleen in de waarheid, de Heilige Geest die leidt ook in het spoor van Gods wet. De Heilige Geest is de geest van de heiligmaking. De wil wordt door de Heilige Geest vernieuwd, de hartstochten worden geregeld, de wandel wordt gezuiverd, je hele leven komt op zijn kop te staan. Als je door de Heilige Geest geleid wordt, dan gaat de Heilige Geest je wegvoeren van de zonde. Je krijgt een andere wil. Die wil wordt geboden. Je krijgt hartstochten die niet meer die kant op gaan waar ze van nature altijd op gingen. Maar de Heilige Geest gaat ze buigen. Je levenswandel wordt veranderd. De Heilige Geest heeft ook een heiligende werking. Iemand die midden in de zonde blijft leven, die kan niet zeggen een kind van God te zijn. Want hij mist de noodzakelijke werking, de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest laat een mens niet in de zonde leven. De Heilige Geest maakt de zonde tot smart. De Heilige Geest gaat de zondaar van de zonde reinigen. En nu is de Heilige Geest vrij in zijn leiding. Het is waar, de een wordt daar dieper in geleid dan de ander. De een heeft een snellere weg dan de ander. De een heeft meer vrucht dan de ander. Dat zal waar zijn. De Heilige Geest mogen we wat dat betreft niet beperken. Maar alleen degenen die door de Heilige Geest geleid worden, gemeente, die zijn kinderen Gods. Dat zijn de erfgenamen. Die erven de verbondsbelofte. Die door de Heilige Geest geleid worden. Dat zijn kinderen. Eigenlijk staat er in het Grieks het woordje zonen. Het zijn zonen. Maar er zijn ook dochteren onder. Daarom staat hier kinderen. Dat is een hele liefdevolle verhouding. Wat heb je met je kind, ouders? Als ik vanmiddag zou vragen, nou kom dat nou eens even vertellen hier aan de gemeente. Wat nou precies die verhouding is tussen u en uw kinderen. Ja, ik denk dat je zou moeten zeggen, dominee, dat kunnen we zomaar niet vertellen. Dat is een hele diepe verhouding. Als zo'n kind op je schoot ligt, pas na de geboorte, wat gaat er allemaal in je om? Zo'n ervaring heb je met andere kinderen nooit gehad. Dat waren niet de eigen kinderen. Maar met een kind heb je een liefdesverhouding. En dat is ook het wonderlijke van deze uitdrukking. De naam kinderen wijst op een liefdesverhouding tussen God en tussen zijn volk. Er zijn heel veel namen voor Gods kinderen. Ze worden genoemd uitverkorenen, ze worden genoemd heiligen, dienstknechten, koningen, priesters. Maar ik denk dat de naam kind toch niet de minste naam is. Ik denk dat de naam kind eigenlijk wel de grootste naam is. Kind van God te mogen zijn, wat een schone naam. En het is de Heilige Geest die ook van dat kindschap de verzekering geeft. De Heilige Geest die de eerste stapjes doet zetten op de smalle weg, dat is ook de Geest die ons leert zeggen, Abba, Vader. Als je in het oosten komt, jongens en meisjes, als je in Israël komt, dan hoor je soms roepen op straat, Abba, Abba. Dat zijn kinderen die hun vader roepen. Abba betekent gewoon vader. Die kinderen die kennen hun vader, die mogen hun vader ook aanroepen. En nou wordt hier van Gods kinderen gezegd dat de Heilige Geest, dat is niet de geest der dienstbaarheid, dat is niet de geest wederom tot vrezen, maar dat is de geest die Gods kinderen leert roepen, Abba, Abba, vader. Iemand die kind mag zijn, die mag toch ook vader zeggen. En ja, eigenlijk mogen al Gods kinderen dat zeggen. Maar niet alle kinderen zeggen vader. Kleine kinderen kunnen vaak nog geen vader zeggen. En zo is het ook met Gods kinderen. Het is het werk van de Heilige Geest om die vadernaam te leren spellen. Abba, vader. Wat is dat groot? Ouders, als onze kinderen een andere vader mogen hebben. We hebben het vanmorgen gehoord. Onze vaderarmen schieten tekort. Wij hebben geen eeuwige armen. Maar die vader, die heeft eeuwige armen. Wat zijn ze dan veilig? Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan is er al zeer op ieder die hem vreest. Onze eerste gedachte, het voorrecht om kind te mogen zijn. Bent u een kind van God? Mag ik dat zo eens heel direct vragen, gemeente? Daar kun je toch niet omheen dan? Dan is ja of nee. Bent u een kind van God? En als je dat nou niet weet, als je de leidingen van de Heilige Geest niet kent, dan mist u veel. Dan mist u alles. Dan loopt u straks de erfenis mis. En ik hoop dat dat uw hart mag bezetten. Dat u met Mozes daarmee bezig mag zijn. Want die erfenis, we zullen zien, die bestaat niet in goud en zilver. Maar die bestaat in God zelf, onze tweede gedachte. Het voorrecht om erfgenaam te mogen zijn. De kinderen zijn ook de erfgenamen. Aan het kindschap is het erfrecht verbonden. Dat was ook een van de mooie dingen van het Romeinse Rijk. Het recht, dat zat heel goed in elkaar. En een van de dingen die in het Romeinse recht ook heel goed geregeld was, dat was het erfrecht. En in dat recht kun je al lezen dat ook aangenomen kinderen dezelfde rechten hebben als eigen kinderen. Als iemand geadopteerd is als een kind en er valt later een erfenis te verdelen, dan heeft dat kind precies hetzelfde deel als de andere kinderen. Want zo'n aangenomen kind is ook een eigen kind, is een volwaardig eigen kind. Als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen waarvan? Van de toekomstige heerlijkheid. Kijk maar naar het 18e vers. Paulus zegt, ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waar bestaat die heerlijkheid in? Nou, die bestaat daarin dat het zuchten over de zonde en over de gevolgen van de zonde eenmaal ten einde zal zijn. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde. Ik zeg niet dat er niks aan de hand is, gemeente, in de schepping. Alles kraakt en alles steunt. Maar de wereld heeft toekomst. En dat gelooft de wereld niet. Maar de Heere heeft in zijn woord duidelijk omschreven wat zijn doel is met deze wereldbol. Voor de wereldse mens is geen toekomst. Maar voor deze wereldbol is toekomst. Hoe vervuild ook. Want de Heere zal deze bol reinigen. Het zal weer worden zoals het was. De heerlijkheid houdt dat in. Dat alle aantasting eenmaal voorbij zal zijn. Erfgenamen. Maar ja, wat heb je aan een nieuwe wereld? Als God er niet zou wezen. En nou staat hier zo heel mooi. Kinderen Gods, dat zijn erfgenamen waarvan... Wat is hun erfenis? Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar hun erfenis is God. Eigenlijk gaat het hier over de verbondsbelofte. Ik zal u tot een God zijn. Gij zult mij tot een volk zijn. Die verbondsbelofte die vanmiddag betekend en verzegeld is door de heilige doop, die zal straks volkomen waar worden. Hier zijn Gods kinderen op reis. Ze kunnen het niet altijd bezien. Hun geloof dat moet versterkt worden. En daar is ook het sacrament van de heilige doop voor ingesteld. Maar de Heer heeft het vanmiddag tegen zijn kinderen gezegd. Ik zal u tot een God zijn. Gij zult mij tot een volk zijn. Ze zullen God erven. De erflater is tegelijk ook de erfenis. Dat is heel anders dan in het natuurlijke leven. In het natuurlijke leven dan sterft de erflater. En de erfenis, dat is hetgeen wat de erflater heeft achtergelaten. Zijn huis en zijn geld en zijn goederen. Maar in het geestelijke is het zo dat de erflater, God, is zelf ook de erfenis. De kinderen Gods, zij erven God. God zal hun deel zijn en dat tot in der eeuwigheid. Psalm 16, getrouwe God, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wees, Heere, uzelf bent mijn deel. Dat is de verbondsbelofte. De levende God zelf. Asaf zegt, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Wat houdt Asaf straks over? Hij houdt God over. Dat is het allerbelangrijkste. Is het u om God te doen geworden? Waarom zouden nou zoveel mensen, zo weinig mensen, bezig zijn met die erfenisgemeente? Ik denk omdat die erfenis voor hen geen waarde heeft. Kijk, als je nou weet dat je erfgenaam bent van een bepaald object waar je helemaal niks mee hebt. Ja, dan ben je er ook niet mee bezig. Iets wat je liever kwijt zou zijn dan rijk. Dan ben je er ook niet mee bezig. De gemeente, veel mensen interesseert die erfenis helemaal niks. God. Wat betekent God voor hen? God betekent niks voor hen. Maar voor die kinderen, jongens en meisjes, is God alles. God is hun vader. En nu mogen ze horen in de doop dat ze God zullen erven. Dat hij hun deel zal zijn tot in der eeuwigheid. Die God is onze zaligheid. Die God zelf, die is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En het tweede wat hier staat is, ze zullen zijn, die kinderen, die zullen zijn mede-erfgenamen van Christus. Dus er is nog een erfgenaam. Mede-erfgenaam, dat betekent dat er dus nog een andere erfgenaam is ook. Ja, die erfgenaam, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is hun oudste broeder. De Heer Jezus Christus, hem komt eigenlijk de erfenis alleen maar toe. Hij heeft de erfenis verworven. Eigenlijk staat de erfenis alleen maar op zijn naam. Maar hij heeft al zijn kinderen in die erfenis betrokken. Sterker nog, ze krijgen hetzelfde deel als hem. Ze zullen met hem zitten in zijn troon, zegt hij. Dat is toch niet te vatten, gemeente. Dat verloren mensen, kinderen, straatarm geboren, met zonde en schuld. dat zulke mensen een erfenis zullen krijgen die zo groot is als de erfenis van de Heer Jezus Christus. Omdat Hij zijn bloed voor hen heeft gestort. Dat is de verbondsbelofte. En dan is het toch wel heel arm dat zo weinig mensen daarmee bezig zijn. Dat wordt ons wel eens in de schoenen geschoven. En dat moeten we ons ook wel aantrekken. Er zijn mensen die denken verbondsautomatisch. En ik hoop dat dat onder ons niet zo is. Daar wil ik ernstig tegen waarschuwen. Maar er zijn ook mensen, gemeente, die denken nooit aan het verbond. Die interesseert het niet. Die hebben het niet over de erfenis. Die gaan op in het hier en nu. Misschien zijn dat wel de meeste kerkmensen. Voor één schotel linzenmoes verkocht Esau zijn eerstgeboorte. Het zei hem allemaal niks. Welke waarde heeft God voor ons? Welke waarde heeft Christus voor ons? Zeg je dan vanmiddag, oh, dat zou mijn grootste erfenis zijn. Hoe kom je eraan? Door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Zoveel er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En die kinderen Gods, die hebben het op aarde niet altijd makkelijk. Kijk, maar dat staat er ook. De Heer Jezus heeft het op aarde niet altijd makkelijk gehad, maar zijn kinderen ook niet. Er staat, zo wij anders met hem lijden. Dus mensen die door de Heilige Geest geleid worden, die gaan lijden met een lange ei. Lijden om Jezus' naam. Lijden met hem. Lijden omdat ze hem gehaat hebben, zullen ze ook zijn kinderen haten. Maar ze zullen met hem verheerlijkt worden. Dat lijden, zouden we dat ervoor over hebben? We willen dat niet, gemeente. Je merkt dat nu als kerken in verdrukking gaan komen. Nu de ruimte minder wordt, dan merk je ja, dat mensen eigenlijk met de wereld zich willen verzwageren. Want we willen niet lijden, we willen meetellen, we willen meedoen. Maar moet dat echt? Of zou u liever met hem willen lijden, om met hem verheerlijkt te worden, zoals Mozes, die liever met het volk van God kwalijk gehandeld wilde worden? Waarom? Hij zag de rijkdom van dat volk. Wat was de rijkdom van dat volk? Hij zag Christus in dat volk. Achtende de smaadheid, dat volk dat droeg smaadheid om Christus, die in dat volk was. Hij vond die smaadheid meerdere rijkdom dan die schatten van Egypte. Hoor u dat, volk van God? Die smaadheid is rijkdom. Je zou het niet moeten willen missen. Want als je het mist, dan is de vraag of je wel een kind bent. Het hoort bij het kindschap. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Die met hem lijden, die zullen met hem verheerlijkt worden. Die erfgenamen, jongens en meisjes, dat zijn kruisdragers. Kruisdragers, die hebben het niet zo makkelijk. En daarom wil de Heere hen door de doopdienst versterken. Zegt, kijk nou toch eens wat er wacht. Kijk eens wat ik klaar heb liggen aan het einde van de reis. Kijk eens wat de verbondsbelofte is. God zal uw God zijn om mijn bloed. Om mijn verdiensten. En straks dan zal dat in vervulling gaan. Het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En dan gaat de hele wereld, die gaat in de brand. En dan arme mensgemeente, die nou alleen maar bezig geweest is met stofjes in de grond. Arme mens die alleen maar bezig geweest is met stikstof. Arme mens die alleen maar bezig geweest is met een klimaatcrisis. Ik zeg niet dat het geen punten zijn waar we als rentmeesters mee bezig moeten zijn. Maar er is meer. Er is veel meer. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Amen.